Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 116 zingen wij het 10e vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. We noemden nu het 10e vers van Psalm 116. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Wij herzeggen u Handelingen 1, vanaf vers 12 tot en met 26. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 6e vers: ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Handelingen 1 vanaf vers 12 tot het einde. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannen en broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt, akoldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die in dezelfde wonen, en een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd, in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe, in welke hij van ons opgenomen is, een derzelve met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden, gij Heere, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee één aan, dien gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten, en het lot viel op Matthias, en er werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen.
Mensen, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 1 en daarvan de versen 12 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 12 tot en met 14, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Toen keren zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de Weeskerk vergaderd. De Weeskerk vergaderd. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waar zij vergaderd waren. In de tweede plaats willen we erop letten wie er vergaderd waren. En in de derde plaats willen we erop letten hoe zij vergaderd waren. De Weeskerk vergadert, onze eerste gedachte, waar? We kunnen lezen in onze tekstwoorden dat zij van de Olijfberg teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en in de opperzaal verbleven. Onze tweede gedachte, wie er vergaderd waren. Een gedeelte van hen wordt met namen genoemd, de 11 apostelen en de vrouwen en de broeders van de Heere Jezus, maar er zijn er nog meer geweest, want het was bij elkaar een schare van 120 personen. En onze derde gedachte, hoe zij vergaderd waren, we vinden dat duidelijk in het 14e vers. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken. Dus dat is de wijze waarop zij vergaderd waren. Gemeente, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel genoemd de Weeszondag. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat wezen zijn. Wezen zijn kinderen zonder ouders. Kinderen zonder vader en moeder. En dat is een heel groot gemis. En zo is er ook bij de apostelen een heel groot gemis. De Heere Jezus is namelijk ten hemel gevaren. Maar dan moeten we met dat woord wees ook oppassen. Het is niet zo dat de discipelen troosteloos zijn. Dat ze helemaal aan zichzelf zijn overgelaten. Dat ze niemand hebben om op terug te vallen. Want we kunnen ook lezen van deze mensen dat ze wedergekeerd zijn naar Jeruzalem met blijdschap. Dus daar past eigenlijk het woordje wees, zou je kunnen zijn, niet helemaal bij. Aan de ene kant zijn ze verheugd, omdat de Heer Jezus Christus verheerlijkt is. En aan de andere kant hebben ze een gemis, een uitzien. Er is inderdaad toch bij hen nog een lege plaats. Een lege plaats die opgevuld moet worden en die opgevuld zal worden door de Heilige Geest. De Heer Jezus was hun trooster en hun trooster is ten hemel gevaren. Hij is niet meer naast hen. Hij is niet meer iedere dag bij hen zoals dat vroeger was. Maar aan hen is een andere trooster beloofd. En die andere trooster, die moet nog komen. En daar zien ze naar uit. De komst van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest zijn zulke heerlijke dingen gezegd, dat het goed te begrijpen is dat de discipelen daarnaar uitgezien hebben. Van de Heilige Geest is gezegd dat hij de trooster is, dat hij de parakletos is, dat hij de zaakwaarnemer is. Dat zij dus straks alles aan hem mogen overgeven, dat hij hun zaken zal behartigen, dat hij hun dingen zal brengen in het hoge hemelhof. Is dat geen rijke troost? Van de Heilige Geest is gezegd dat hij hen in al de waarheid zal leiden. Wat is dat een troost voor mensen die het zo vaak niet weten en die het zo vaak niet zien? Het is te begrijpen dat zij naar de komst van de Heilige Geest hebben uitgezien. Van de Heilige Geest is gezegd dat hij Christus zal gaan verheerlijken. Want nu, wat hebben de discipelen daarna verlangd? Om hier op deze aarde nog meer te mogen zien van zijn heerlijkheid. En dat zou de Heilige Geest doen. Want de Heer Jezus heeft van hem gezegd, hij zal niet zichzelf verheerlijken, hij zal niet over zichzelf spreken, maar hij zal mij verheerlijken in uw harten. Van de Heilige Geest is gezegd dat hij alles indachtig zal maken. Er was zoveel van de lessen die de Heer Jezus gegeven heeft, die ze niet hebben kunnen verstaan. Ze zouden het na deze verstaan. Maar de Heilige Geest zou komen en die zou licht geven over al die uitspraken die ze wel gehoord hebben, maar niet ten volle begrepen hebben. Ja, het zal de Heilige Geest zijn die hen leren zal om in Christus tot God te gaan. Terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dat zal de Heilige Geest hen leren om in Jezus' naam tot de Vader te gaan. Gemeente, dat is zomaar een greep over de dingen die van de Heilige Geest zijn gezegd. En kunt u dan begrijpen dat zij na hemelvaart toch nog een lege plaats hebben in hun hart? Dat ze toch nog uitzien en verlangen dat nog niet alles vervuld is in hun leven? En zoals ze vroeger uitgezien hebben naar de komst van de Heer Jezus, zo zien ze nu uit naar de komst van de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest die komt straks niet totaal plotseling, totaal onverwachts, maar daar is een, ja, we zouden zeggen, een adventtijd aan vooraf gegaan. Gemeente, ik hoop dat er zo ook aan de komende zondag, wanneer het Pinksteren mag zijn, in onze gemeente een periode van uitzien, een periode van advent aan vooraf mag gaan. Dat we weten wat we missen. Ja, ik hoop dat u mag weten dat u dingen mag hebben op geestelijk gebied. Maar ik hoop ook dat we mogen weten dingen te missen. En dat dat ons samen mag verbinden in deze week, uitziende naar de komst van de Heilige Geest. En hoe dat nu precies gegaan is, dat vinden we in onze tekstwoorden. De Heer Jezus is ten hemel gevaren. We kunnen dat lezen aan het begin van dit hoofdstuk, hoe dat hij zijn discipelen meegenomen heeft vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg. En hoe hij voor hun ogen ten hemel is opgenomen. Toen de discipelen daar stonden, we hebben dat kort geleden ook genoemd, Toen zijn de engelen tot hen gezonden om hen te troosten. Dat ze daar niet moesten blijven staan op de Olijfberg, maar dat deze Jezus weer terug zal komen, zoals hij dat ook gezegd heeft. En nu staat er in onze tekst, toen keerden zij weder naar Jeruzalem. Ik denk dat de discipelen, jongens en meisjes, best wel op de Olijfberg hadden willen blijven. Want wat ze daar gezien hebben, dat was zo wonderschoon. De verheerlijking van hun meester, de Heere Jezus Christus. Ik denk terug aan de berg der verheerlijking. Waarschijnlijk de Tabor. Daar waren Petrus en Johannes en Jacobus toen de Heere Jezus ook verheerlijkt werd. Door zijn Vader. En toen wilde Petrus daar niet weg. Hij wilde daar blijven. Hij zei, laat ons hier 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want het is goed dat we hier zijn. Laten we hier blijven. Maar dat kon niet. En zo zal het ook geweest zijn, denk ik, op de Olijfberg. Ze zullen gedacht hebben, laat ons hier een tabernakel bouwen. Laat ons hier een tempel bouwen. Er zijn ook allerlei kerkjes gebouwd op de Olijfberg. Op de plaats waar men meent dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Toen ik daar eens was met een gids, toen zei die gids, iedereen heeft hier zijn eigen hemelvaart. Daar heb je de hemelvaartskapel van de Roomsen. Daar heb je de hemelvaartskapel van de Grieks-Orthodoxen. Daar heb je de hemelvaartskapel van de christenen. En hij wees zo'n handvol kerkjes aan op de Olijfberg. Iedereen zijn eigen hemelvaart. En ik kan me voorstellen dat de discipelen daar ook een kerkje hadden willen bouwen. Maar zij moesten daar weg. Zij moesten terug naar Jeruzalem. Gemeente, misschien hebt u ook van zulke plaatsen in uw leven. Van die onvergetelijke plaatsen waar u de Heere hebt ontmoet. Waar Hij tot uw ziel gesproken heeft. En dan zou je daar wel willen blijven. Maar dat kan niet. En dan kost dat soms pijn en moeite om dat los te laten. Maar het kan zo nuttig zijn als de Heere ons verder leidt. Ook al zijn dat wegen die wij niet altijd begrijpen. De weg die de Heere met zijn discipelen gaat, is ook geen makkelijke weg, maar wel profijtelijk. Ze moeten naar Jeruzalem, want jongens en meisjes, op die Olijfberg, daar zal de Heilige Geest niet uitgestort worden. Stel nou eens voor dat ze daar een kerkje gaan bouwen. En dan wordt de Heilige Geest straks uitgestort in de tempel in Jeruzalem. Ze zullen er niet bij zijn. En daarom, ze moeten gehoorzaam zijn. En dat zijn ze ook. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Een sabbatsreis is een reis van 12 minuten. Het is een reis van 1 kilometer. Jeruzalem en de Olijfberg die liggen vlak bij elkaar. Ze moeten naar Jeruzalem. Moeten ze naar Jeruzalem? Jeruzalem, jongens en meisjes, wat is daar gebeurd? Jeruzalem, daar is de Heer Jezus uitgeworpen. De Via Dolorosa. Weet je het nog? Die ging naar buiten de stad. Het kruis van de Heer Jezus heeft gestaan buiten Jeruzalem. Daar is hun meester uitgeworpen. Daar hebben zij gezeten na de opstanding achter de gesloten deuren vanwege de vijandschap der Joden. Moeten ze naar Jeruzalem? Wat moeten ze in Jeruzalem doen? Prediken straks. Prediken? Moet het woord dan in Jeruzalem nog gebracht worden? Jeruzalem kun je wel overslaan. Die mensen hebben immers zo diep gezondigd. Gemeente, ziet u hier de goedheid Gods. Dat de Heere na de kruisiging van de Heere Jezus Christus 11 dominees naar die bloedstad stuurt om het evangelie van vrije genade te verkondigen. Een boodschap die straks rijke vrucht zal hebben. Inderdaad, 3000 mensen onder één preek tot God bekeerd. Ziet u hoe langmoedig dat de Heere is. Dat hij zijn woord nog brengt tot verwerpers van Christus. Dat hij zo groot van geduld is. Mag ons ook wel tot verwondering zijn dat de boodschap van vrije genade ook aan ons altijd nog gepredikt mag worden. Terwijl wij misschien, gemeente, die boodschap zo lang verworpen hebben. Dat de Heere dan vanmorgen toch nog zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen hare kiekens. Wat een meedogen met Jeruzalem. Maar ook wat een les voor de discipelen. Dat zij terug moeten gaan naar Jeruzalem. Dat ze moeten leren gehoorzaam te zijn. Want de Heere had gezegd dat ze in Jeruzalem moesten wachten. Wachten totdat gij aangedaan zult zijn met kracht uit de hoogte. En de kracht uit de hoogte, dat is de Heilige Geest. Die zullen ze nodig hebben om in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot aan de einden van de aarde het evangelie te gaan prediken. Dus Jeruzalem, dat is hun plaats. Daar moeten ze wezen. En dat hebben ze ook gedaan. In diepe gehoorzaamheid. Wat is dat een zegen, gemeente, als mensen de Heere gehoorzaam mogen zijn, ook als de Heere wegen wijst tegen vlees en bloed. Want mensen die in staat waren om de Heere Jezus te kruisigen, die zijn ook in staat om zijn discipelen gevangen te nemen. Zullen ze straks wel achterkomen na Pinksteren. En toch zijn ze gegaan. In diepe gehoorzaamheid de weg die de Heere hen gewezen heeft. En hoe zijn ze dan gegaan? We zouden denken in droefheid, want de Heere Jezus is er niet meer bij. Maar zij keren weder, Lucas schrijft niet in droefheid, maar er staat: zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Er is grote droefheid in hun hart geweest. Dat was toen ze de Heer Jezus moesten kwijtraken. Toen hij gekruisigd werd, die droefheid, die is met geen pen te beschrijven. Toen ze met een geopenbaarde middelaar in de dood terechtgekomen zijn. Maar dat herhaalt zich nu niet meer. Die strijd die ze toen gekend hebben en de droefheid die ze toen gekend hebben, die zal niet wederom oprijzen. Die benauwdheid die herhaalt zich niet. Er is blijdschap. Maar aan de andere kant ook nog een gemis. En die twee dingen die wisselen elkaar af in deze dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Zij keren weder met blijdschap, want Lucas zei: ze aanbaden hem. Toen de Heer Jezus ten hemel gevaren is, toen hebben ze hem aanbeden. Ze waren vol van Christus. Zijn heerlijkheid, dat was hen tot zo grote blijdschap. Dan heb je het leven van Gods kinderen, gemeente. Het gaat niet om zichzelf. Leg daar ook uw eigen leven eens naast vanmorgen. Hun vreugde bestond in de eer van God en in de verheerlijking van de Heere Jezus Christus. Dat was hun hoogste blijdschap. dat God aan zijn eer kwam. En dat hebben ze mogen zien op de Olijfberg, toen de Heere Jezus tot hun vader ging in de hemel. Zoals hij gezegd had tegen Maria, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En zij mochten geloven dat zijn heengaan tot hun nut was. Het was geen verlies, maar het was juist winst dat hij heen ging. Want als hij niet ging, dan kon de trooster niet komen. Hij moest met zijn bloed ingaan in het heiligdom, zoals de hoge priester dat vroeger moest doen. Het heilige der heiligen ingaan en dan pas de zegen. Zo moest Christus ingaan en dan pas de Heilige Geest, die de volheid zou geven van zijn verdiensten. De heerlijkheid van Christus, we hebben gehoord op Hemelvaartsdag, dat gaf hun de zekerheid dat zij die heerlijkheid ook zouden mogen zien. Want hij bidt aan zijn vaders rechterhand, Johannes 17, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad, van voor de grondlegging der wereld. Hoe zouden ze bedroefd zijn? Met dat vooruitzicht, hoe zouden ze treuren met dat vooruitzicht? Gemeente, de Weeskerk, dat is niet de kerk die verkeert in een gemis, zoals een mens in het gemis verkeert die voor het eerst aan zijn zonde wordt ontdekt. Maar de Weeskerk is een kerk met een specifiek gemis, namelijk naar de komst van de Trooster, de Heilige Geest, die hen beloofd was. En om die nu te krijgen, moesten zij een weg gaan tegen vlees en bloed. Terug naar Jeruzalem, waar ze uitgelachen zouden worden, waar ze bespot zouden worden, waar de vijand zou zeggen, waar is nu God of wie gebouwd het, en aan wie ge uw zaak vertrouwd het. Ze moesten daar de binnenkamer ingaan om te wachten op de vervulling van de belofte. Want waar hebben zij gewacht, er staat, en als ze ingekomen waren, gingen zij in de opperzaal waar ze bleven. In het Grieks staat de opperzaal, dus hun opperzaal, de hen welbekende opperzaal. En welke opperzaal zou dat zijn, jongens en meisjes? Dat is natuurlijk die opperzaal waar ze met de Heere Jezus het heilig avondmaal gevierd hebben. Die opperzaal. Waar ze zoveel onderwijs van hem gekregen hebben. Waar Judas ontdekt werd. En waar de discipelen nog meer aan hun meester verbonden werden. De plaats van zoveel herinneringen, daar moesten ze zich afzonderen. En daar zijn ze gebleven. Iemand zegt, ik dacht dat ze in de tempel verbleven. Staat dat ook niet ergens in de Bijbel? Lucas die schrijft toch dat ze te allen tijden in de tempel waren, lovende en dankende God. En nu staat hier dat ze in de opperzaal waren. Waar zijn ze nou precies geweest? Allebei. Op de uren dat in de tempel het gebed gebeurde, zijn ze naar de tempel gegaan. Er waren vaste tijden. Het morgenoffer, het avondoffer. Zoals wij twee kerkdiensten hebben, jongens en meisjes. Zo was ook in de tempel in Jeruzalem, waren er twee vaste tijden waarop het volk naar het huis des Heren kwam. En dan waren ze er. En dat was niet alleen op de Sabbat, maar dat was iedere dag. Iedere dag gingen ze naar het huis des Heren. Maar als dat voorbij was, dan gingen ze weer naar de opperzaal. Dus van de opperzaal naar de tempel, van de tempel naar de opperzaal. Dat was hun leven. Ze zonderden zich af van de wereld. Ze zochten elkaar op. Ze waren bij elkaar, die 120 personen. En ze hebben in onderlinge gemeenschap het aangezicht des Heren gezocht. Uitgezien naar de vervulling van de belofte. Is dat ook uw leven? Van de kerk naar de binnenkamer. Van de binnenkamer naar de kerk. En van de kerk weer terug in de binnenkamer. Ik geloof, gemeente, dat dat het leven is van uitziende kerkmensen. Dan ga je niet op in de wereld. Dan ervaar je veel meer de vijandschap van de wereld. Maar dan kom je naar de kerk met een hongerig hart. Met een missende ziel. En vanuit de kerk ga je weer naar huis en buig je je knieën in de binnenkamer. De wereld heeft daar niks mee te maken. Je ziet weer uit naar de volgende kerkdienst of er een woordje bij mag zijn. Dat is het leven van missende mensen. Mensen die leven bij het woord. Mensen die uitzien naar de vervulling van het gebed. Werkzaam. U zegt misschien, nou, ik krijg niet zoveel in de kerk, dominee. Maar hoe komt u naar de kerk? Komt u vanuit de binnenkamer naar de kerk en gaat u vanuit de kerk weer naar de binnenkamer? Voelt u zich verbonden aan het volk des Heren en bent u één in het gemis met hen? Want ja, als je gewoon maar je plaats inneemt zondag en het interesseert je verder allemaal niet, dan verwacht ik ook niet dat je zoveel zegen zult krijgen. Kan natuurlijk wel. Want ook al zou je in de kerk zitten vanmorgen met een boos hart, misschien moest je wel mee, jongens en meisjes. Zeg, ik heb er helemaal geen zin in. Misschien heeft je moeder wel 3 keer bij je bed staan roepen. En zit je vanmorgen in de kerk of thuis mee te luisteren en denk je, van mij hoeft het allemaal niet. Kun je dan een zegen krijgen? Ja hoor, want er is niemand die naar God vraagt. Saulus van Tarse, die zat er ook niet op te wachten. Maar als de Heere gaat werken, kun je het ook niet tegenhouden. Dat is het mooie van de kracht van Gods woord in de handen van zijn geest. Maar Gods weg is dat wij erom vragen moeten. Dat hij ons leert wat we missen op weg en reis naar de eeuwigheid. En dan wordt de binnenkamer een hele belangrijke plaats. Dan word je werkzaam met de preek. Dan ga je ermee naar huis, ook al heb je niks gekregen. Al zou je misschien armer geworden zijn dan voorheen. Dus waar waren ze vergaderd? Je zou 2 plaatsen kunnen noemen. De tempel, daar waren ze. Als ze konden, waren ze in de tempel. Konden ze niet in de tempel zijn, waren ze bij elkaar. En waren ze in de binnenkamer in deze dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. We gaan naar onze 2e gedachte. Wie er vergaderd waren. Want dan krijgen we een aardige inblik in die opperzaalgemeente. Wie waren daar? Daar waren de apostelen. En als ik de namen tel, dan kom ik aan 11. Dat zijn er toch 12? Ja, maar 1 is er niet meer. En dat is Judas, de zoon der verderfenis. Hij is er niet meer, de anderen nog wel. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom Lucas die namen hier voluit heeft uitgeschreven. Alsof Lucas zou zeggen, tel ze maar. Ziet u wel dat ze er allemaal nog zijn? Dat er behalve Judas niet 1 ontbreekt. Over Judas schrijft hij straks. Het is ons voorgelezen. Ook hoe de plaats van Judas wordt vervuld. Maar hier gaat het over Gods kinderen. En die zijn er nog allemaal. Dat is een wonder. Want de vijandschap in Jeruzalem was groot. Petrus was doodsbang geweest in de zaal van Caiaphas. Ze hadden allemaal wel gedood kunnen worden. Maar er is er niet 1 van hen gedood, want de meester heeft gezegd, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Ze zijn er allemaal nog. Simon Petrus is er nog. Simon Petrus, zijn naam wordt zelfs als eerste genoemd in het hele rijtje. Als ik hem genoemd zou hebben, dan zou ik hem als laatste genoemd hebben. Maar Lucas die schrijft hem als eerste, Petrus, Petrus. Hij is er nog. De Heere heeft hem weer hersteld. Het is allemaal weer goed. En Thomas, zijn naam staat er ook. Niet verworpen vanwege zijn ongeloof. En die andere mannen, ook niet zoveel goeds van te zeggen. Ze zijn immers allen aan hem geërgerd geworden. Er is er niet één die de Heer Jezus trouw gebleven is. Ze zijn van hun kant allemaal afgehaakt. Maar de Heer Jezus heeft er niet één weggestoten. Ze mogen er allemaal nog zijn. De Weeskerk predikt ons gemeente de trouw van God. Wat is het een grote zegen als je naam geschreven mag staan in het boek des levens. Daar staan deze 11 namen geschreven. En dat zij zalig worden, dat is enkel genade. Want wat is nou het verschil tussen Petrus en Judas? Zit er nou zo'n heel groot verschil tussen die beide mensen? Heeft Judas het nou zo heel veel slechter gedaan? Nee, Petrus heeft ook iets verschrikkelijks gedaan. En waarom zijn naam wel en de naam van Judas niet? Judas is om eigen schuld verloren gegaan. Ik heb verraden onschuldig bloed. En Petrus is uit genade behouden. Terwijl hij net zo slecht en verdorven was als Judas. De Weeskerk predikt ons het vrije van Gods welbehagen. Het laat zien dat de Heere de zijne vasthoudt. In de grootste strijd en in de diepste schommelingen die er kunnen zijn in het geestelijke leven. Al gaat hun weg door de zee en hun pad door grote wateren, en dan worden zijn voetstappen niet bekend. De Heere houdt zijn volk vast. Telt u ze maar na. Er ontbreekt er verder niet één. Ze zijn er alle 11 nog. Het is wel opvallend als je die namen zo bekijkt, dat ze een beetje door elkaar staan. Petrus is de eerste die genoemd wordt, maar het is ook opvallend dat als je naar andere opsommingen kijkt, dan staan Simon en Andreas, die staan altijd naast elkaar. En Johannes en Jacobus staan altijd naast elkaar. Waarom staan die altijd bij elkaar? Omdat dat broers zijn. En die volgorde die wordt hier doorbroken. Ze worden hier niet genoemd vanwege hun familiebanden of vanwege hun familieverwantschap. Maar ze worden hier genoemd zoals ze mogen behoren tot de kerk des Heren. Dat zijn banden die doorbreken wel eens de familiebanden. Die zijn wel eens sterker dan de familiebanden. We hebben het vorige week gehoord dat Petrus een hele sterke band had met Johannes. Wat zal deze? Hij bedoelde het niet verkeerd. Maar hij moest leren, volg gij mij. Wat een familiegemeente. Wat een banden mogen daar zijn, mag u er ook bij horen. We gaan het straks zingen en ik hoop dat je het uit je hart eerbiedig mee mag zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dus dat is ja, een klein gedeelte van die Weeskerk, maar er worden er nog meer genoemd. Ik lees ook van de vrouwen die hem gevolgd, de vrouwen, dan moet u onderverstaan, de vrouwen die hem gevolgd waren, de vrouwen die ook bij de begrafenis aanwezig geweest zijn. De vrouwen die Jezus gediend hebben van hun goederen. Ze hebben hun liefde omgezet in daden. En het was hen niet om de weldaden van de Heere Jezus te doen. Dat zien we hier. Het was hen om de Heere zelf en om de eer van God te doen. Ook nu Jezus er niet meer is, zijn ze bij de Weeskerk. En Maria, de moeder van Jezus. Gemeente, dit is de eerste keer dat de naam van Maria genoemd wordt na de opstanding van haar zoon. En het is tegelijk ook de laatste keer. Maar wat is het een ontroerende gedachte dat Maria, de moeder van de Heer Jezus, de Pinksterdag heeft meegemaakt. En dat ze met de Weeskerk heeft uitgezien naar de komst van de Pinkster. We kennen toch het leven van Maria. We weten toch hoe die kennis van de Heer Jezus in haar hart gekomen is. En hoe ze hem als haar zaligmaker heeft mogen belijden. En hoe ze er aanvankelijk nog zo weinig van begreep, want ze bewaarde deze woorden alle tezamen overleggende die in haar hart. En ze is erbij. En ze mag er straks getuige van zijn hoe haar zoon, haar zaligmaker vanuit de hemel, de trooster zenden zal. Om de wonden ook in haar hart geslagen te helen. En zijn broederen die eerst in hem niet geloofden. Maar de Heer heeft ook in dat gezin gewerkt, blijkbaar. Ook de kinderen van Maria, die zij na de Heer Jezus nog gekregen heeft. De Roomse Kerk ontkent dat. Maar wij geloven dat de broeders van de Heer Jezus niet zijn neven waren, of zijn geestelijke broeders, maar dat ook zijn natuurlijke broeders, zijn broeders naar het vlees, zalig geworden zijn. Een schare van omtrent 120 personen. Nou ja, als ik dit zo optel bij elkaar, dan kom ik aan 11 discipelen en wat vrouwen. Dan kom ik misschien aan 20 personen. Maar het zijn er nog 100 meer, jongens en meisjes. Het zijn er 120. Dus van de meeste van hen wordt de naam niet eens genoemd. Maar ze zijn er wel bij. 120. Ook weer niet zoveel. Als ik nu de kerk rondkijk, zijn er meer dan 120 mensen. En dat is maar een heel, heel klein stukje van Nunspeet. En 120, dat is maar een heel, heel klein stukje van Jeruzalem, is de uitziende kerk van de Heere in die dagen zo klein. Hadden er niet honderden zich bij hen aan moeten sluiten? De Weeskerk is over het algemeen niet groot, gemeente. Zeker niet in verhouding tot de wereld, maar ook niet in verhouding tot het godsdienstige Jeruzalem. Want in de tempel, daar waren inderdaad honderden, daar waren duizenden mensen. En waarom zijn ze er niet? Ze kennen niet dat gemis. Zij leven van hun daden, van hun godsdienst. Wat is dat aangrijpend. Terwijl zij ook hadden moeten weten waar het over ging. Maar gelukkig, op de Pinksterdag, jongens en meisjes, zullen er nog 3000 worden toegedaan. Dus ook al sta je buiten die Weeskerk, ook al heb je dat gemis niet, toch naar de kerk blijven komen of thuis meeluisteren, want dat is het middel dat de Heere gebruikt heeft op de Pinksterdag. Om ook andere mensen dat gemis te geven dat nodig is, dat aan de komst van de Heere Jezus in je hart vooraf gaat. Ja, dat de Heere Jezus zelf werkt door zijn geest in de harten van mensenkinderen. Als ik kijk naar die Weeskerk, dan is het wel een gemengd gezelschap, vindt u niet? Daar zijn 11 apostelen, dat zijn vissers uit Galilea gekomen, niet van bijzonder hoge afkomst. Daar zijn vrouwen, er zijn rijken onder hen, die de Heere Jezus gediend hebben van hun goederen. Wat een verschil in leeftijd, een verschil in beroep. Wat een onderscheid tussen deze mensen in afkomst, in ervaringen. En toch, er zijn dingen die ze allemaal samen gemeen hebben. En leg daar nou vanmorgen uw hart eens naast. In de eerste plaats, gemeente, zijn dit alle mensen in wiens leven een wonder is gebeurd. Of je nou Petrus neemt, of je nou Maria Magdalena neemt, of wie dan ook van dit hele gezelschap. De een jonger, de ander ouder, de een uit de godsdienst getrokken en de ander uit de wereld. De een van achter het geld in het tolhuis en de ander misschien vanuit zijn godsdienstige verrichtingen. Maar ze zijn allen stilgezet. En het leven buiten de zaligmaker is voor allen onmogelijk geworden. Ze hebben hem leren volgen, alles verlaten en hem leren volgen, omdat ze in zichzelf niks vinden konden. In henzelf de dood, maar hij sprak de woorden des eeuwige levens. Het waren allen gekenden des Heren. Gemeente, wij mogen geen rust hebben totdat wij dat ook mogen weten, bij dat deel van de kerk te horen. Weet je het nog van gisteren, jongens en meisjes, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En als dat de lust is van je hart, dan heb je geen rust tot je mag weten dat je ook bij deze kerk behoort. Het zijn mensen met oefeningen zelfs, volk des Heren. Zij hebben meerdere kennis van de Heere Jezus Christus. Normaal bestaat Gods volk uit bekommerde en bevestigde christenen. En er kan heel veel verschil zijn tussen wat de een geleerd heeft en de ander geleerd heeft. Maar van de Weeskerk mag je zeggen dat ze allemaal uitkeken naar de komst van de Heilige Geest. Dus er zijn mensen met oefeningen die geleerd hebben dat er na de kennis van Christus en de oefeningen die ze daarin gekregen hebben, toch nog een verlangen overblijft. Mensen die niet hoog bekeerd zijn geworden of zichzelf boven anderen hebben verheven, maar mensen die als missende mensen toch zijn achtergebleven. Hoe meer genade, hoe ootmoediger, hoe afhankelijker. Daar word je niks mee, daar kun je niks mee worden. En ik hoop van harte, gemeente, dat er zo ook in onze gemeente een kern mag zijn. En het allermooiste zou zijn als die kern zo groot zou mogen zijn als de hele gemeente zelfs. Maar dat er zo'n kern mag zijn tussen Hemelvaart en Pinksteren, die iets van dat leven mogen kennen. Hoe waren ze bij elkaar, onze derde gedachte? Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we op Psalm 119 vers 32 zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En wat er verder volgt. onze derde gedachte, hoe zij vergaderd waren. Het eerste wat gezegd wordt, dat is eendrachtiglijk. Eendrachtiglijk. Ze maakten geen ruzie met elkaar, jongens en meisjes. Er gaat in de kerk heel veel mis door ruzies. Omdat mensen strijden voor hun eigen eer, dat maakt heel veel stuk. Maar daar is geen plaats voor als de Heere Jezus in je hart is. Als er gemeenschap met de Heere Jezus mag zijn. En dat is met de Weeskerk zo. Deze mensen zijn vol van de Heere Jezus. En dan maak je geen ruzie. Ja, dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben erom gestreden wie van hen de meeste zou zijn, maar nu niet. Toen waren ze niet op hun plaats, maar nu zijn ze wel op hun plaats. Eendrachtiglijk. De gemeenschap der heiligen. Wat is de gemeenschap der heiligen? Allemaal op dezelfde wortel staan. Allemaal uit dezelfde wortel leven. En dat functioneert hier. Dit zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam. En de hand kan niet zeggen tegen de voet, je hoort er niet bij. En het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb u niet nodig. Het zijn allemaal ranken op dezelfde wijnstok, die op dezelfde wortel gaan. Het zijn allemaal stenen in dezelfde geestelijke tempel. Het zijn allemaal broeders van hetzelfde huis, waarvan we gezongen hebben, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Dus dat functioneert hier, gemeente. En dat is het werk des Heren. Wanneer er verdeeldheid is, dan wijkt het beslag van het woord. Dan zijn we met zulk soort dingen bezig. En wat zijn we ook in deze coronatijd vaak met veel onbenullige dingen bezig. Dat is omdat er geen gemeenschap met Christus is. Want als er gemeenschap met Christus is, dan is er voor zulke dingen geen plaats. Dan is er eendracht, dan is er een leven vanuit de wortel Christus. Ze waren eendrachtiglijk. Dat is belangrijk, jongens en meisjes, want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Als dat er mag zijn in onze gemeente, en er mag hele grote eensgezindheid zijn, maar dit gaat nog een stapje dieper, hè. En als dat er mag zijn, zou de Heere dan op Pinksteren zijn zegen niet geven? Het tweede wat gezegd wordt, dat is volhardende. Ze waren volhardende. Niet uit zichzelf, maar dat is ook het werk van de Heere Jezus in hun hart. Dan blijf je aanhouden. Volhardende in het bidden en smeken. Waar waren ze in het volharden? In het bidden. Waarom moesten ze bidden? Omdat ze wat misten. Wat misten ze? De uitstorting van de Heilige Geest. Was de Heilige Geest er nog niet? Ja. Dit bidden is juist een bewijs dat de Heilige Geest in hun hart aan het werk was. En dat volharden, dat is juist een bewijs dat de Heilige Geest in hun hart aan het werk was. Het werk van de Heilige Geest is ontdekken. Het werk is in het gemis plaatsen. Als u geen geestelijk gemis kent, dan kent u niet het werk van de Heilige Geest. Want die komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest werkt een godsgemis. Is dat er in uw hart? Dat gemis mag ook drukken, een gemeente tussen Hemelvaart en Pinksteren. Als je zegt, dominee, wat u zegt, dat gaat mij te boven. Maar ik heb wel een gemis in mijn hart. En dat is een godsgemis. Wel, dat mag ook drukken in deze tijd. En dat kan de Heer op de Pinksterdag ook vervullen. De Heilige Geest werkt een Christusgemis. Een Christusgemis door te leren buiten Jezus is geen leven. Opmerking die we gisteren ook gehoord hebben. Maar een eeuwig zielsverderf. De Heilige Geest maakt het leven buiten Christus onmogelijk. Dat wordt sterven. En het is dezelfde Heilige Geest die ook het gemis werkt aan zijn persoon. En dat is hier bij de Weeskerk aan de hand. Ze missen de Heilige Geest als persoon. Zo is hij beloofd. Zo zien ze naar hem uit. Ze zien uit naar de verzoening met God drie-enig. Hoe zouden ze tevreden kunnen zijn als de Vader in gunst op hen neerziet en als ze de persoon van de Trooster niet kennen? Dan is er toch nog een gemis. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Voelt u, het is nog niet af. En dat uitzien, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Dat gebed wat in hun hart is, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Het is een levend gebed. Er wordt hier smeken genoemd. Dus er is een gemis. Een ondraaglijk gemis. Ze kunnen niet verder eer dat gemis vervuld is. En dat doen ze in volharding. Ze weten niet wanneer het gebeuren zal. Want straks als de Heilige Geest op de Pinksterdag wordt uitgestort, dan overvalt het hen nog als het ware. De Heer Jezus heeft gezegd, niet lang na deze dagen, maar of ze geweten hebben dat het toen en toen op die en die dag zou zijn, dat weet ik niet. Maar totdat het zover is, zijn ze volhardende. Kijk, dat is in het beginnende geestelijke leven ook zo. Dan heb je niks om op te pleiten, maar dan blijf je smeken totdat het gemis is vervuld. En dan is er toch een verschil tussen de weeskerkgemeente en een kind van God dat in de eerste beginselen loopt. Want die weeskerk die heeft wat om op te pleiten. Het woord wat Christus gesproken heeft. De belofte die Christus heeft nagelaten. Hij heeft het hen toegezegd. Dat ze aangedaan zullen worden met kracht uit de hoogte. Daar mochten ze hun hand op leggen. Dus in dat volharden, daar zat ook de zekerheid van de verkrijging. Dat was niet zomaar een gebed waarvan ze niet wisten hoe het af zou lopen. Maar de meester die had het hen toegezegd. En het zou gebeuren. En ze ervoeren het als noodzakelijk. De belofte is de vervulling nog niet. Maar de zekerheid van de belofte behelst ook de zekerheid van de vervulling. En dat geeft werkzaamheden, Gods belofte. Aan de ziel gedaan geven werkzaamheden, drijven uit, brengen in de binnenkamer. En als dat er niet is, dan kunnen we ons afvragen in hoeverre we die belofte van God gekregen hebben. Want de dichter zegt, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Gemeente, die Weeskerk mag wel een voorbeeld zijn voor ons vandaag en ook in de komende dagen. Een gebed om de uitstorting van de Heilige Geest? Nee hoor, dat hoeft u niet te bidden, want dat gaat niet gebeuren. De Heere Jezus die wordt niet opnieuw geboren, jongens en meisjes. En de Heilige Geest die wordt ook echt niet opnieuw uitgestort. Echt niet. Maar wat wij wel mogen doen, dat is bidden om de werkingen van de Heilige Geest. Smeken om de persoon van de Heilige Geest. Dat die ons hart mag vervullen. En ik hoop dat er onder ons mogen zijn die dat gemis ook mogen kennen. Met alles wat er gebeurd is in hun leven. Die zeggen, dominee, u legt toch de vinger op een gevoelige plaats. Want er is nog een onvervuld gemis. Want dan hebt u vanmorgen gehoord waar u dat moet brengen en wat u daarmee zou moeten doen. Dat de Heere de hemelen scheurde. Dat zijn Heilige Geest zou nederkomen en ons hart vervullen. Want dat werk van die Heilige Geest, dat is zo ontzettend rijk. Zie Petrus daar straks staan. Vervuld met de Heilige Geest. Wat een jaloersheid gaf dat. Wat een zekerheid bracht dat met zich mee. Welke vrucht werkte dat uit. En wat er ook veranderd is hier op deze aarde. Maar niet de persoon van de Heilige Geest. Ik heb nergens gelezen, jongens en meisjes, in de Bijbel dat de Heere zijn Heilige Geest weer heeft weggenomen. Als dat zo zou zijn, ja, dan zou het erg somber wezen. Maar dat staat nergens in de Bijbel. De Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, is nog op deze aarde en zal doorgaan met het werk. Weet je wat je moet doen? Als je straks naar buiten gaat, moet je eens in de tuintjes kijken van mensen. Wat zie je daar? Bloemen. Prachtige bloemen. Prachtige kleuren. Wie doet dat? De Heilige Geest. En dan mag je zeggen vandaag in je gebed, zo zeker als de bloemen in de tuin staan, doet de Heilige Geest, want die vernieuwt het aardrijk. Zo zeker is het dat de Heilige Geest leeft en nog op deze aarde werkzaam is. En daarom kunnen we nog, mogen we nog vragen om de werkingen van de Heilige Geest. Een volk des Heren, kent u zijn persoon. Die trooster die nooit over zichzelf spreekt als het aparte. Maar die Christus verheerlijkt en die de zondaar terugbrengt in het vaderharte Gods. Amen.